Als gemeente zijn we bezig met een serie van preken over Nehemia en over kenmerken van opwekking. En de mensen die me wat beter kennen, die weten dat ik echt grote moeite soms heb om met namen te onthouden of überhaupt namen goed uit te spreken. Sommigen zijn daar het slachtoffer van hier in de gemeente. Dus voor mij is het een enorme uitdaging geweest om Nehemia 3 te lezen, want dat is schitterend hoeveel namen dat daar genoemd worden en hoe moeilijk dat deze namen zijn. Dus ik waag me aan de eerste 8 teksten, de eerste 8 verzen, die zullen we samen zeg maar lezen. Je moet de rest thuis lezen. Het is echt de moeite waard om zo'n tekst als Nehemia 3 echt volledig te bestuderen. Dat zijn van die hoofdstukken die worden in de regel worden die snel overgeslagen. Omdat het een aaneensomming is van namen. En toch, ik zal niet vers voor vers verhandelen. Ik zal hoofdstuk 3 zeg maar, in zijn geheel behandelen. En dan heb ik zeg maar, als titel boven deze preek heb ik gezet van kenmerk van opwekking, eendracht maakt het onmogelijke mogelijk. En we lezen de versen 1 tot en met 8. In Nehemia 3. Toen stonden Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de schaapspoort. Ze heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de 100 toren heiligden ze hem, tot aan de Hananel-toren. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen en daarnaast bouwde Sakur, de zoon van Imri. De vispoort bouwden de nakomelingen van Sinaa. Ze maakten er een zoldering in en plaatsten de deuren ervan met zijn sluitbalken en zijn grendels. Daarnaast verrichtte Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Kos, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Mesulam, de zoon van Berechia, de zoon van Mesa-Sabeel, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Sadok, zoon van Baana, herstelwerk. Daarnaast verrichtten de inwoners van Tekoa herstelwerk, maar de voornaamste onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. De oude poort herstelde Jojada, de zoon van Pesaa, en Besulam, de zoon van Bizotja. Ze maakten er een zoldering in en plaatsten zijn deuren met zijn sluitbalken en zijn grendels. Daarnaast verrichtte de Gibeoniet Melatja en de Meronotiet Jadon herstelwerk met de mannen van Gibeon en van Mispa, tot de zetel van de landvoogd van het gebied aan deze zijde van de rivier. Daarnaast verrichtte Eusiel herstelwerk, de zoon van Harhoja, een van de edelsmeden. En daarnaast verrichtte Hananja, een zalfbereider, herstelwerk. Men liet Jeruzalem tot aan de brede muur ongemoeid. Laten we nog even samen bidden. Vader, we willen met passie het woord van u verkondigen. We willen ook met passie luisteren. Heer, ik wil u zo bidden dat er echt een verandering in ons hart komt, totdat we aangeraakt worden door je Heilige Geest. Ik wil u zo smeken, Heer, met alles wat ik heb voorbereid, dat u ons echt wil toespreken door je Heilige Geest. Ik heb zo'n verlangen om voor uw aangezicht te preken, zoals 2 Korinthe 2 zo laat zien. En ik wil u zo bidden dat het echt een preek mag zijn die onze harten echt aanraakt. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. We verdiepen ons, zoals ik al zei, in het kader van de kenmerken van opwekking in het boek Nehemia. En dat doen we eigenlijk niet om academische kennis te vergaren. Het gaat me eigenlijk helemaal niet erom dat we tot in de puntjes weten wat dit boek eigenlijk te betekenen heeft. Dat het eigenlijk in ons hoofd eigenlijk blijft hangen. Ik heb een diep verlangen, en dat vind ik zo schitterend, dat Toos die visie, wat ze zo verkondigt, dat ze dan... Ik heb gisteren ook even naar de televisie gekeken, de intocht van Sinterklaas. al onze kinderen en kleinkinderen die waren ook aanwezig. En dat ze dan zegt van, wat zou het toch heerlijk zijn als er zo'n passie zou zijn, als de stad moet worden afgezet, dat deze stad zich verzamelt om Jezus te aanbidden. En als ik over een opwekking nadenk en over een opwekking spreek en jullie kenmerken laat zien over opwekking, en we hebben al heel wat kenmerken hebben we eigenlijk samen bekeken, dan gaat het me niet erom dat je zegt van kijk, dit is een kenmerk van een opwekking en dat je dus die dingen echt weet te noemen, 1 tot en met 10 of 1 tot en met 5. Maar de bedoeling is dat we die lijst zien waar ik over aan het spreken ben en dat je daar zelf tegenaan gaat staan en zegt, hoe is die opwekking bij mij? Is er een opwekking in mij? Ben ik vol met passie voor Christus? Want wat bezielt Nehemia nu eigenlijk? Wat bezielde deze man? We zien gewoon in het eerste hoofdstuk, zie je, dat hij een bericht krijgt. Hij is nog in ballingschap. En hij krijgt er een bericht dat Jeruzalem is een puinhoop nog. De muren zijn verbrand, of de poorten zijn verbrand, de muren zijn afgebroken. En er is grote smaad is er onder het volk. Zo begint dat eerste hoofdstuk. En wat hem dan bezielt is eigenlijk dat in Esra 1, dat hebben we ook behandeld. In Esra 1 staat er bijvoorbeeld dat Kores noemt deze stad. Als hij het heeft over God, wie is die God? Dan zegt hij, hij is de God die in Jeruzalem woont. God woonde in Jeruzalem. Dat was voor de heidenen die er omheen waren, was dat duidelijk. Dat was die stad en de naam van die stad, die was verbonden met de heerlijkheid van God. Die stad was verbonden met Gods naam. Die stad was verbonden met Gods eer. Ik zal zo dadelijk iets laten zien over het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21. Want dat is de link voor de dag van vandaag. Dat is de link met ons. Dat Nehemia, die is diep bedroefd. 4 maanden gaat hij vasten en gaat hij bidden. Omdat hij ziet dat Jeruzalem, de eer van God, de heerlijkheid van God, die is daarmee gebaand. Komt zeg maar in het geding. En als we het dan over het nieuwe Jeruzalem hebben, over de gemeente van Jezus Christus, over het lichaam van Christus, dan is de vraag in ons midden eigenlijk, hebben we diezelfde bewogenheid? Wat drijft Nehemia? Dat is de eer en de heerlijkheid van God verbonden met die stad van Jeruzalem. Drijft het ons ook dat we in droefheid zijn en dat we zien eigenlijk dat met het lichaam van Christus, de bruid, het nieuwe Jeruzalem, dat daar eigenlijk ook de muren zijn verbrand. De muren zijn afgebroken en de poorten. Zowat wat Gods gedachte is met de gemeente van Jezus Christus. Brandt dat ook in jou? Is dat echt een passie dat je zegt, dat drijft me? Dat is iets dat Nehemia drijft. Ik zag diezelfde passie bij Mozes. Bij Mozes, dan vind je in Hebreeën 11, vers 24... Vers 24 tot en met 26, daar staat, door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. En dan moet hij kijken waar hij voor kiest. Waar hij voor kiest. Waar Mozes voor kiest. Eigenlijk kun je bijna zeggen, Mozes was, je merkt wel, als je aan het lezen bent, dat de Farao dochters heeft, maar er wordt nergens gesproken over dat hij een zoon heeft. En Mozes, die wordt als een zoon bij de farao opgevoed. Met alle wijsheden van de Egyptenaren. Met alle kennis. Eigenlijk, als je dit zo leest ook, dan zie je eigenlijk dat hij een beetje aan het voorbereid wordt, misschien wel, om de farao op te volgen. En wat kiest hij dan voor? Hij kiest ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik van het genot van de zonde te demmen. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. Deze mensen die worden een enorme passie worden ze gedreven. Door een enorm vuur worden ze gedreven. En dat vuur dat is de heerlijkheid van God is in het geding. En als dan Nehemia, zeg maar in hoofdstuk 1, dat hebben we zo bekeken, als Nehemia in hoofdstuk 1 zeg maar, hoort over die smaad van het volk en de muren zijn afgebroken, de poorten verbrand, dan gaat hij 4 maanden gaat hij bidden en vasten. Hij was schenker bij de koning, een hele hoge baan. En alles zet hij op het spel. Alles zet hij op het spel. Hij had een heel bijzonder leven. En toch zet hij alles op het spel. En dan zegt die farao, of die zegt die koning, die zegt dan op een gegeven moment, wat is je verzoek? En dan verzoekt hij, dan vraagt hij 3 zaken eigenlijk. De eerste is, ik wil 12 jaar naar Jeruzalem gaan. Om dat te bouwen, 12 jaar. Hij was een van de vertrouwden van de koning. Het tweede is dat hij zegt, ik heb hout nodig, omdat ik alles moet herstellen. En het derde is, ik wil er veilig aankomen. En ik wil heel erg graag dat ik zeg maar begeleiding krijg. En die koning geeft hem alles. Dan komt hij aan in Jeruzalem en dan heeft hij niemand iets verteld. En het eerste wat hij dan doet is de schade opnemen. En dan zie je dat als hij dan op het moment dat hij bekend maakt, in dat laatste hoofdstuk 2, als hij dan bekend maakt waarvoor hij gekomen is, omdat het gaat om de heerlijkheid van God, is hij direct tegenstand. En daar zal ik volgende week over spreken, over hoofdstuk 4. Dat is meteen als er iets is wat Gods heerlijkheid, als iemand Gods heerlijkheid wil dienen, als die komt om zeg maar de muur te herstellen, de stad te herstellen, dan is er meteen tegenstand. En in hoofdstuk 4 volgende week zullen we daar verder over spreken. Maar nu is het eigenlijk, gaat er in hoofdstuk 3 gaat het volk aan het werk, eensgezind, schouder aan schouder, ieder eigenlijk op zijn plaats. En laat ik eerst iets zeggen over de muur. Over de muur. Je moet een verschil maken tussen de stad en de muur. Daar zitten 2 verschillende boodschappen in. In Esra gaat het eigenlijk over de bouw van de tempel en de bouw van de stad. Hier in Nehemia gaat het over de bouw van de muur. Wat is dat? Weet je, het is zo dat het is voor een gelovige, laten we eerst eens kijken naar de stad, een enorme roeping om zich te geven in de bouw van de gemeente, in de bouw van het nieuwe Jeruzalem. In Openbaring 21, dan vind je een beschrijving van dat nieuwe Jeruzalem. En er staat in Openbaring 21, vers 9 tot en met 12, er staat het volgende beschreven, daar gaat het over het nieuwe Jeruzalem. En die link die moet u ook echt leggen met het boek. Dat is heel erg bijzonder om die link te zien. Datgene wat we daar lezen in de bouw van de muur, de bouw van de tempel, de bouw van de stad Jeruzalem. Dat kun je eigenlijk in een nieuwtestamentische versie eigenlijk terugvinden vanaf Handelingen. Daar gaat het ook op de bouw van een stad, in die zin het nieuwe Jeruzalem. En dan gaat het ook over de muur, daar zal ik zo dadelijk iets over zeggen. Maar hier vind je dus in Openbaring 21, daar wordt dat nieuwe Jeruzalem wordt beschreven. En een van de 7 engelen, die de 7 schalen had, vol van 7 laatste plagen, kwam naar me toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. Daar gaat het. De vrouw van het lam is de bruid, dat is de gemeente van Jezus Christus. En hij voerde me weg in de geest op een grote hoge berg en liet me de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat nederdaalde uit de hemel bij God vandaan. En hier zie je ook dat de heerlijkheid van God gekoppeld is aan die heerlijkheid van, dat die in de gemeente is. Zij, dus dat lam, dat nieuwe Jeruzalem, die bruid, die vrouw van het lam, zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbaar edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van Israël. Die beschrijving van hier, van het nieuwe Jeruzalem, die beschrijving van de gemeente, als zodanig, is echt adembenemend. Het is zo imponerend dat God eigenlijk met zijn heerlijkheid in het midden van die bruid is, in het midden van die stad. Want in het Oude Testament was het steeds zo dat als die heerlijkheid van God zich openbaarde, dan deinsde het volk terug, dat moest bedekt worden. Dan moest echt die heerlijkheid van God die moest bedekt worden, want iedereen die in die heerlijkheid van God aanwezig was, die deinsde terug vol van vrees. En hier zie je eigenlijk in het nieuwe Jeruzalem, zie je dat die heerlijkheid van God, die is in de gemeente. Die heerlijkheid van God, zij had de heerlijkheid van God. Met die heerlijkheid is die bruid bekleed. En er is dus een hele hoge roeping voor u en voor mij om aan deze stad je te geven. Om te bouwen op het fundament dat Christus is. Maar toch zie je in Openbaring 21, zie je ook die muur. Wat is dat nou? Waarvoor dient een muur? Want daar gaat het in Nehemia 3 over. Waarom was het nu zo dat er een muur moest gebouwd worden? Je kunt dan natuurlijk denken aan de functie van de muur is dat er een bescherming is. Dat je beschermt en een verdediging voor aanvallen. Dat het een stuk veiligheid geeft. Dat zijn eigenlijk alles eigenschappen van de muur. Maar waar gaat het ten diepste hier om? Waarom is in het nieuwe Jeruzalem een muur? En waarom is rondom die stad een muur gebouwd? Ezechiël 42, vers 20 geeft daar een antwoord op. Er staat aan vier zijden mat hij het tempelterrein. Er liep een muur helemaal rondom, met een lengte van 500 el en een breedte van 500 el, om onderscheid te maken. En nu komt het, dit is de functie van de muur, om onderscheid te maken tussen wat heilig is en wat onheilig is. Dat is een heel, heel erg belangrijk principe. Dat wil ik heel goed uitleggen. Wat betekent eigenlijk heilig? Want je kunt daar ook heel sectarisch over denken. Waarom moet er rondom een gemeente een muur zijn? Wel met poorten. Waarom moet er in je leven een muur zijn? Waarom moet er een grens zijn in je leven? Daar ga ik het over hebben vanmorgen. Het eerste is dat je goed moet begrijpen wat heiligheid is. Ik heb het al vaker uitgelegd, maar heiligheid is dat iemand apart is gezet. Ja, dat weten we allemaal. En toch geeft dat niet, iemand is afgezonderd. Maar dat kun je ook, belangrijk om daar dieper op in te gaan, want dat zou ook een negatieve betekenis kunnen hebben. Dat je je, onttrekt aan alles. Je zet een muur en dan ga je daar als gemeente lekker hokken en je hebt geen enkele relatie met de wereld. En je denkt, we zijn afgezonderd, we zijn apart gezet, maar daar gaat het eigenlijk niet om. De positieve betekenis van heiliging of heilig zijn is dat je afgezonderd bent en dat betekent dan in de zin van behorende tot een andere categorie. En hoe komt dat? Je hebt de andere met hoofdletter A, die heb je ontmoet, de heilige. En in die ontmoeting word je afgezonderd. In die zin behoor je tot een andere categorie. En je wil ook daarbij horen. Je wil bij de anderen horen. Afgezonderd in die zin, apart gezet, behorende tot een andere categorie. Ik vond het zo prachtig, ik heb eens ooit een uitleg ook hier gegeven, maar als Rietje worteltjes snijdt, dan zie ik dat ze de schil ervan afhaalt. En op een gegeven moment, dan is er zo'n blad waar die wortel op wordt gesneden. En dan snijdt ze dat af. En op een gegeven moment, dan is het zo dat te veel afgesneden worteltjes, die liggen op die plank, en dan schuift ze met het mes die worteltjes aan de kant. En dan gaat ze met die andere wortels verder. Dit is precies wat heiliging eigenlijk wil zeggen. Het is rein gemaakt, het is afgesneden en het is apart gelegd en behoort tot een andere categorie. En dat behoren tot een andere categorie, dat heeft heel wat voet in de aarde. Omdat je eigenlijk ziet dat die afzondering, dat behoren tot degene die je heeft afgezonderd, dat de heilige zegt, in Leviticus 19 zegt God, heilig zult ge zijn, want ik, Yahweh, uw God, ben heilig. En dat heeft grote consequenties voor het volk van Israël. Die heiliging, dat ze apart zijn gezet, dat ze behoren tot een andere categorie, dat wil eigenlijk zeggen dat de heilige in hun midden woont en dat ze zich moeten zuiveren van afgoderij. Omdat de bruidegom niet wil dat die bruid zich nog met andere mannen ophoudt. Dat heeft de consequentie dat in Israël geen afgodendienst mocht worden gevonden, geen kinderoffers, geen waarzeggerij, geen ontucht. En waarom was dat zonde? Waarom wordt iets tot zonde verklaard? En de enige reden is dat iemand, dat de heilige verklaart het tot zonde. Het is God die zegt, dit wil ik niet meer in jullie midden vinden. Dit wil ik dat weg is. Ik wil niet meer dat er afgoderij is. Geen ontucht. Dat was een algemeen geaccepteerd verschijnsel in de toenmalige maatschappij. En omdat de heilige het verklaart tot zonde, is het zonde. En daarom moest het uit de midden weg. En die muur die er gebouwd wordt, die scheiding die er wordt gemaakt, ook toen was een scheiding te maken tussen het heilige en het onheilige. En die spanning, dat geeft een enorme spanning, geeft dat weer. Want die spanning vind je terug in Handelingen. In Handelingen merk je daar ook dat er zeg maar, een enorme spanning eigenlijk is tussen de scheiding die er is tussen de kerk, tussen het lichaam van Jezus Christus en de maatschappij waar ze toen in leefden. Weet je, het is ook ik vind dat zo terug in Handelingen 5, waarin iets verschrikkelijks gebeurt eigenlijk in de eerste gemeente. En dat is namelijk dat Ananias en Sapphira, die vullen zich eigenlijk, er staat, als je het zo leest, dat ze hun hart hebben vervuld, hun hart wordt vervuld door de Satan. En ze liegen tegen de Heilige Geest. En beide sterven. Ik wil je even de context eigenlijk even schilderen. En dan komt er een grote vrees over de gemeente. Maar Gods werk gaat onbelemmerd door. En dan zie je eigenlijk in Handelingen 5, daar staat dat de gemeente stond heel goed bekend. Het volk had grote achting voor hen. En er gebeurden ook vele tekenen en wonderen door de handen van de apostelen. En dan vind je in Handelingen 5, vers 13 en 14 de volgende tekst. En van de anderen, dus van de mensen in die maatschappij, durfde niemand zich daarbij hen aan te sluiten, maar het volk achtte hen hoog. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden. Als je die tekst nu bestudeert, dan zie je eigenlijk het volgende. Die gemeente van Jezus Christus, die opereert zeg maar in Jeruzalem en omgeving. De mensen die dat zien, want ze delen alles met elkaar, Ze komen op voor elkaar. Er was niemand hulpbehoevend onder deze mensen. Dus je ziet eigenlijk dat die maatschappij, die mensen daaromheen, die hebben er grote achting voor. En toch was er een heiligheid dat de mensen niet zeiden van we sluiten ons daar maar bij aan. Er waren wel velen die kwamen. Dat staat ook in dezelfde tekst. Er waren veel mensen die tot geloof kwamen. En toch waren er anderen die hoge achting hadden voor die gemeente, maar ze zich niet wilden aansluiten, omdat ze wisten, Ze zagen in deze mensen, ze zagen in deze gemeente, dat je tot de anderen ging horen, tot de heiligen. Je werd apart gezet. En dat geeft natuurlijk enorme spanning, ook als gemeente, vind ik zelf. Van, hoe maak je dat nu duidelijk, dat mensen toch door de poort binnenkomen? En aan de andere kant, dat je dus de wereld niet in de gemeente hebt. Wat ik daarmee bedoel is, Spurgeon zei eigenlijk het volgende, is een prediker die ik heel vaak lees. Hij zei het volgende, een boot die moet in het water zijn. Maar zo snel als het water in de boot komt, zal de boot zinken. En hij maakte de volgende vergelijking. De gemeente van Jezus Christus moet in de wereld zijn. Maar zo snel als de wereld in de gemeente komt, dan zal de gemeente weggevaagd worden. En dat is die spanning die je dus hier echt vindt in Handelingen 5 en ook in Nehemia, dat ze ook daar al geroepen waren om zeg maar een zegen te zijn voor alle volkeren, maar er een muur moest gebouwd worden van, om een scheiding te maken tussen heilig en onheilig. En nu wordt het hartstikke praktisch, want nu wordt die muur gebouwd. En wat zie je eigenlijk gebeuren? Als je dat hele hoofdstuk eigenlijk gaat lezen, dan zie je iets heel bijzonders gebeuren. En dat is namelijk het praktische van dit hoofdstuk, dat de mensen die werden geroepen, en waar gingen ze de muur bouwen? Voor hun eigen huis. Het begint thuis. Begrijp je dat? We kunnen zo beschouwend zijn in een gemeente en zeggen, de gemeente moet heilig zijn. En de gemeente moet een muur bouwen. Maar hoofdstuk 3 laat zien dat de mensen worden geroepen. En dan is het zo dat de trooster, een beeld van de Heilige Geest, die zet gepland de mensen op een plaats. Dat is niet een zooitje ongeregeld. Daar is van tevoren over nagedacht. En de mensen komen voor hun eigen huis te staan. En daar gaan ze bouwen. En daar begint heiliging. Heiliging begint niet in de gemeente. Heiliging begint in je eigen huis. Heiliging begint in je eigen hart. Toen Gideon geroepen werd, in Richteren vind je dat. Israël die wordt belaagd door de Midjanieten. En dan verschijnt de engel des Heren, die verschijnt bij Gideon. En hij roept hem. Gideon is hartstikke bang. Hij wil een paar tekenen hebben dat hij zeker weet. En dan zie je eigenlijk dat die engel des Heren is eigenlijk een beeld van Jezus Christus in het Oude Testament, als je dat bestudeert. En dan heeft hij een ontmoeting met de Heer Jezus, met de engel des Heren. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat hij krijgt een opdracht. Wat is die opdracht? Wat is zijn eerste opdracht? Zijn eerste opdracht, dat is, als je dan ziet in Richteren 6, vers 25 en 26, er staat dat God, die engel des Heren, die zegt tegen hem, die eerste opdracht, breek het altaar van de Baal af dat van uw vader is. En hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de Heere uw God een altaar. Het begint bij hem thuis. Bij zijn vader. Daar moet hij het eerste altaar gaan afbreken. Als we het hebben over een leven wat geheiligd is, wat apart gezet is, dat er een muur om je leven is, hè, dat er een scheiding in je leven is, over heilig en onheilig, dan begint het bij je thuis. Het begint, ik zag het zo prachtig, iemand in de zaal die zei, die doet dit, ja, het begint in je eigen hart. Het begint bij je eigen hart. We zitten in een fase nu dat we oudsten en diakenen gaan aanstellen. En ook daarin zie je dat God zegt van voordat je een openbare taak begint, dan wil hij dat er staat in 1 Timotheüs 3, dat diegenen die tot diaken worden geroepen en diegenen die, of tot diakonessen, of diegenen die tot oudsten worden geroepen, daar staat een van de voorwaarden is, die goed leiding geven aan hun kinderen en hun eigen huis. Voordat je in de openbaarheid überhaupt iets kunt beginnen, zal het in je eigen huis zichtbaar moeten zijn dat er een scheiding is tussen het heilige en het onheilige. En dan zie je dat iedereen die krijgt zijn eigen plaats in dat hoofdstuk. En dan vind ik het zo indrukwekkend als ik dat dan aan het bestuderen ben. Dan zie je eigenlijk dat ze schouder aan het bouwen zijn. En dan staat er dat mannen en vrouwen, vaders met hun dochters, vaders met hun zonen, edelsmeden, zalfbereiders, hoofden van districten, hoge priesters en zijn broeders, levieten, tempeldienaren, priesters, handelaren, allemaal schouder aan schouder tegenover hun eigen huis. Je kunt er dan ook van zeker zijn dat als die mensen voor hun eigen huis bouwen, dat als er dan een aanval komt, die vluchten niet. Die staan pal voor hun gezinnen. Als je ergens anders aan bouwen bent, en dan komt straks in hoofdstuk 4, dan komt er een geweld over die lui heen, maar die wijken niet. Want het gaat ook over hun eigen gezinnen. Ze wijken niet. En dan vind ik dan, zeg maar, dat je dus, dat er thuis, zeg maar, die geestelijke bescherming is. Maar ik vind, als je nu over dit beeld zo nadenkt, weet je, als ik dan in mijn tuinhuis zit en ik ben me dan aan het voorbereiden op deze morgen en ik schrijf dat dan allemaal uit en op een gegeven moment ben ik stil en dan doe ik mijn ogen dicht en dan zie ik daar die mensen, zie ik dan bouwen, schouder aan schouder. En dan zie ik ook het Nieuw-Testamentische beeld. Een gemeente die weet dat de stad gebouwd moet worden, maar ook dat er een muur gebouwd moet worden. En dat je dan voor je eigen huis bouwt en schouder aan schouder. Je kijkt naar je buurman en je hebt er gigantisch plezier aan. Want hij bouwt. Hij bouwt in het verlengde van jou. En iedereen heeft zijn gaven. Dat zie je ook. Alles verschillende mensen. Alles verschillende beroepen. Iedereen brengt dat in. Zijn gaven brengt hij in. En toch allemaal hetzelfde doel. Eén groot doel. Heerlijkheid van God. Want de heerlijkheid van God is met die stad, met de naam van deze stad verbonden. En de heerlijkheid van God is met de naam van de gemeente verbonden. De heerlijkheid van God hier in Roermond is met onze gemeente verbonden. Als wij er een zooitje van maken, dan heeft dat afbreuk aan de heerlijkheid van God, van de mensen die rondom ons zijn. En als je schouder aan schouder echt werkt met die passie voor die heerlijkheid van God, dan zie je eigenlijk dat er een diepe genade komt, ook over het volk. Dus het is een beeld dat je aan het bouwen bent voor je gezin, en het is een beeld dat je bouwt voor de gemeente. Nu zal ik u iets vertellen als afsluiting. En ik hoop, we hebben hier heel veel jonge gezinnen, dat dit echt iets in je wakker maakt. Ook wat je verantwoordelijkheid betekent in de gemeente. En dat God je op een plek zet met je gaven en met alles wat je hebt om daarin, zeg maar, te mogen dienen. Zo'n 30 jaar geleden begonnen we aan deze gemeente te bouwen. Er was een zendeling die was gekomen met zijn gezin en die zette, zeg maar, ja, die begon met een bijbelstudiekring. En Rietje en ik mochten we met Edward en Ellie als eerste, zeg maar, en Jetty, daarbij werden we gevoegd. We hadden toen een paar kleine kinderen en toen ik 34 was, met kleine kinderen en een druk bestaan eigenlijk, dat ik met een zaak begon in Duitsland, toen werden we geroepen als oudste. En waar ik toen mee bezig was, en ik vertel dit omdat we met zo'n 50 kinderen bijna hier in, zeg maar, in de gemeente zijn. Toen wij hier in de gemeente, zeg maar, geroepen werden om te dienen als oudste echtparen, als oudste, toen was ik eigenlijk helemaal niet bezig met de toekomst. Ik was wel bezig met de toekomst, maar ik was aan het bouwen voor ons gezin. Ik wilde ook ons gezin een plek geven. Ik wilde me inzetten voor deze gemeente. Ik had er totaal geen benul van waar God mee bezig was. En dat gebeurde eigenlijk op het moment dat onze dochter met Nathan binnenkwam en het eerste kleinkind in deze gemeente werd binnengereden in een kinderwagen. En toen, dat is het hoogtepunt van mijn bediening, zeg ik steeds ook tegen collega's. Het hoogtepunt van mijn bediening was, met Rietje samen, dat we dat mochten vieren. Dat een kleinzoon de keuze maakte in het midden van deze gemeente en thuis in eerste instantie voor Jezus Christus. En dat hij in het midden van de gemeente gedoopt werd. En u kunt zich voorstellen dat u Rietje mij hoeft je niet meer te motiveren om alles in te zetten wat God vraagt voor deze gemeente. Je hoeft me niet meer te vragen om me te motiveren. Je hoeft ons niet meer te vragen om veel te geven. Je hoeft ons niet meer echt te motiveren om, zeg maar, offers te brengen. Om echt offers te brengen. Omdat ik het allemaal, in vergelijking met het offer van Christus, vind ik het, zeg maar, een grote vreugde om God dat te mogen aanbieden. Jullie zijn hier als jonge gezinnen en je denkt, hij is 60, hij kijkt terug op zijn leven, dat klopt. Voor ons was het toen ook, toen ik 34 was, nog tamelijk ver weg. Wij zaten ook in die leeftijd van jullie met kleine kinderen. Nu zeggen alle mensen die ouder zijn, wat is de tijd toch snel gegaan? Ik zeg dat dan ook. Maar voor jou telt het ook. En weet je, ik gun het je. Ik gun het je. Dat je je inzet in een gemeente en op een gegeven moment zie je dat een kleinkind van jou tot geloof komt. We zijn de eerste generatie wat wij weten dat God met ons begon. Als ik visie heb voor deze gemeente, is het Nehemia 3. Als ik visie heb voor wat God doet door een kleine kudde, door mensen die geslagen zijn, die eigenlijk zo onder druk zijn, dan is het wel het boek Nehemia. En ik zie daar de opofferingsgezindheid, ik zie daar een passie. Dat ze, waarom? Omdat ze aangeraakt zijn door de Heilige Geest. En het is toch schitterend om in een gemeente te zien en je buurman Ferdinand en Dori en Henk en Annie en Johan en Annie en Patricia en Jeroen en Ger en Ingeborg en Rob en Carolien. Om ze, en daarachter, daar staat jij. Daar sta jij. Met je gezin, voor je huis. En het is dan niet iets dat je voor je huis aan het doen bent, maar dat heeft dan iets met de gemeente te maken, met de heerlijkheid van Christus. En ik heb eigenlijk als afsluiting twee vragen. Echt waar we zo even kort over nadenken en dan sluiten we de samenkomst af. De eerste vraag die ik heb is, is er in jouw leven echt die muur te zien? Is er een verschil? Als jij met je buurman omgaat, of op je werk omgaat, of als jij dus met vrienden omgaat, dat ze zien, die man is van een andere categorie. Die man die hoort bij een andere met een hoofdletter. Als ik binnenkom in jullie huis en ik mag in alle kasten kijken, en je kijkt naar de muziek die je luistert, je kijkt naar de boeken die je leest, je kijkt naar de tijdschriften die je in huis hebt. Is er een muur waar het gewoon niet doorkomt? Dat je zegt, dit wil ik niet in huis? Dat is de eerste vraag. Dat je echt kijkt van, Heere God, hoe functioneert bij mij eigenlijk dat verschil tussen heilig en onheilig? Wat is er van de wereld in mijn leven? En ga ik daar aan onder? En de tweede vraag die ik zo echt wil in je midden leggen van, hoe bouw je? Heb je aan de ene kant Dat vind ik zo schitterend. Die mensen in Nehemia 4 en 5, die hebben aan de ene hand hebben ze het zwaard. En aan de andere hand de troffel. In de ene hand moeten ze zich verdedigen tegen de vijand. En aan de andere hand zijn ze aan het bouwen. En dat voor mij betekent dat gewoon aan de ene hand Gods woord in de hand. En aan de andere hand de gave die God me gegeven heeft. En breng ik dat in? Breng ik dat geschenk wat God me gegeven heeft? Breng ik dat in? Je ziet daar edelsmeden, je ziet daar zalfbereiders, je ziet daar hoofden van districten, mensen van hoog en lage afkomst, allemaal met hetzelfde doel. De heerlijkheid van God. En bouwen voor mijn eigen huis in samenhang met alle anderen. Het is toch schitterend, dat beeld. Je moet je voorstellen, zo zijn we. De contouren zijn te zien. Ik vind het echt, ik zie echt in deze gemeente de contouren daarvan. Het is gewoon een enorme passie die ik heb als ik dat zie. Hoe mensen met elkaar bezig zijn voor hetzelfde doel. Het is gewoon heerlijk om te zien. Als ik hier op zondagmorgen, mij hoef je niet te motiveren voor deze gemeente te preken. Als ik op zondagmorgen hier binnenkom, dan zie ik mensen sjouwen met de stoelen en met de techniek en van alles en nog wat. Zodat u een prachtige samenkomst heeft. Maar dat heeft alles te maken, alles met Nehemia 3. Dat heeft alles te maken met de heerlijkheid van God. Dat zoals net ging iemand weg, hij mist een gedeelte van de preek, omdat hij koffie gaat zetten. Zodat als wij zo dadelijk, zeg maar, amen zeggen, dan kunnen die naar achter lopen. En dan krijgt hij een heerlijk kopje koffie. Met een koekje of soms iets gebakken. Dit heeft alles te maken met de heerlijkheid van God. Alles. Om zo'n gemeente te zijn. Laten we zo samen even stil zijn. Dat je die twee vragen gewoon eventjes voor jezelf even overdenkt. Vader, we willen zo voor elkaar bidden en u zo ook smeken dat we die heerlijkheid echt zien, hoe groot de vreugde is om echt een scheiding te maken tussen het heilige en onheilige. Dat er dat diepe verlangen in ons is dat we niet meer anders willen hier, omdat het uw heerlijkheid betreft. Ik wil u ook zo ontzettend danken voor diegenen die op hun plek zitten. En op de plek staan. Ontdekt hebben wat u hen gegeven heeft. En daarin u en daarmee de gemeente willen dienen. En daarmee ons dienen. O God, wat is het toch heerlijk om dat hele plaatje te zien. Dat het allemaal met uw heerlijkheid te maken heeft. Ik bid voor diegenen die nog een plek zoeken. Die op zoek zijn naar wat ze ontvangen hebben van u. Dat u hen dat duidelijk maakt. Maar ik bid ook, Heer, zoals bij Nehemia aan die mensen, dat ze offers willen brengen. Dat het niet vrijblijvend is. Maar dat we verantwoordelijkheid dragen. Vader, wil u echt uw naam verheerlijken in Roermond? Wil u dat doen door de broeders en zusters, alle broeders en zusters hier in deze stad. Ik bid zo voor de gemeente die samenkomt in het Forum, de Levenskrachtkerk. Wilt u hen zegenen? Wilt u hen echt met passie bedouwen? Zodat zij mensen bereiken en tot groei en tot bloei mogen komen. Ik bid voor de broeders in de Minderbroederkerk. Wilt u hen ook echt zegenen? En Vader, wil u ook met ons zijn? zodat het lichaam van Christus hier in uw mond zichtbaar wordt in al zijn heerlijkheid, in al zijn facetten. En dat als mensen zich willen aansluiten, dat ze weten, deze mensen horen bij de anderen. En dat die dagelijks mensen gaat toevoegen. Vader, dat is ons gebed. Niet voor de grote, maar tot verheerlijking van die heilige naam. Amen.